neem dat ik erbij ga zitten, maar ik kan niet lang staan. Dus neem mij niet kwalijk. Allereerst de voetballers. Hartelijk welkom. Ook de ouders, uiteraard. Hartelijk welkom. Eerst wil ik u vragen om mij niet kwalijk te nemen als ik woorden gebruik die misschien een beetje vreemd klinken of oudbollig zijn. In deze kerk spreken we soms hele ouderwetse woorden. Er zijn mensen die spreken over gij. Gijsbrecht van Amstel sprak dat al in de middeleeuwen. Nou, er zijn hier mensen die nog steeds over gij spreken. Dat doen we niet meer, hè? We spreken over je en jij. En u is ook al uit de mode. Maar, sorry. En als u het helemaal niet begrijpt, mag u het na de dienst aan mij vragen van... Wat bedoel je nou eigenlijk? Dus, dan bent u welkom. De prediking vandaag... Alleen op dat knopje drukken, Tino? Ja? Gaat over verspilde jaren. En ik zat zo op die stoel, ik zat na te denken, ik denk verspilde jaren. Die kinderen hebben hun hele leven nog voor hun. Maar vorige week hadden we een prediking, een zendeling. En die sprak ook over verspilde tijd. En toen wist ik, want ik had dit al eerder voorbereid, toen wist ik... dat ik het toch hierover moest hebben. En ging toen straks naar de wc en ik keek wat er op de achterkant van hun trainingschecks staat geschreven. Wat staat daar? Besparen op verzuimkosten. Dus ik wist dat ik goed zat. Ik zat goed. Als je je leven nog voor je hebt, dan denk je niet aan verspilde jaren. Maar ik weet zeker dat jullie ouders best wel eens zullen denken van... Goh, ik heb toch hier of daar wat tijd verspild. En daarover gaat deze prediking. Verspilde tijd. En die volgende dia die ik heb, die gaat... over een tekst uit Joël, het boek Joël. De Bijbel is een boek, maar die heeft ook verschillende boeken, noemen we dat. En dat boek Joël, dat zegt eigenlijk in hoofdstuk 2, bekeer je. En als je dat doet, zegt hij dat hij genadig zal zijn. En al de jaren die je ooit verspild hebt, dat hij die zal vergelden. Jaren die door ongedierte zijn afgevreten. Ongedierte. En dan in religieuze kringen, in kerkelijke kringen, denken we dan aan boze machten. Want wij geloven dat er een heilige geest is, maar ook dat er machten zijn die ons belagen. En zo is het. En dan kun je je jaren verspillen. Maar God, als je je bekeert tot hem, wil hij die jaren vergelden. En dat vergelden, dat is iets heel moois. Hij doet het niet. Oh, ik moet hard drukken. Dat vergelden, dat betekent eigenlijk dat oorspronkelijke woord, dat betekent herstellen, goedmaken, vrede geven, betalen. Hij maakt het volledig, hij maakt het gezond. En dat willen we toch allemaal, hè? Dat onze jaren gezonde jaren zijn. Gezonde jaren, jaren vol vrede. En toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik aan een prediking van Kees Goedhart van jaren terug. En hij sprak over het feit dat de jaren die wij doormaken... dat die waardevol kunnen zijn of niet. En nu is het typische dat God onze jaren die waardeloos zijn, eigenlijk niet telt. Die jaren hebben geen betekenis voor hem. Pas de jaren die wij in zijn wil wandelen, die gaat hij tellen. Die gaat hij tellen. En waarom is dat zo? Dat is deze dia. God is een eeuwige God. Maar mensen leven volgens een tijdskalender. Wij tellen de uren, de dagen, de jaren. Maar voor God speelt tijd geen rol. En toen God de mens schiep, heeft hij de mens ook eeuwigheid gegeven. Maar omdat de mens in zonde is gevallen, moet de mens sterven. Dat staat in Genesis geschreven, dat de mens zal sterven door de zonde. En daarom kennen wij tijd. Maar de vraag is, wat doen we met onze tijd? Wat doen we ermee? En omdat God nu eenmaal eeuwig is en buiten de tijd leeft, heeft hij de macht, is hij in staat om bepaalde dagen van ons te tellen en andere dagen weer niet te tellen. En het zal blijken deze morgen dat hij alleen de dagen telt die wij in Jezus Christus leven. Die wij in Jezus Christus leven. En ik wil deze morgen wil ik u toeroepen, word een nieuw schepsel. Want in de Korinthebrief, en dat is een ander boek in de Bijbel, daar staat geschreven, als iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Je hebt geen zin meer om in die oude natuur te leven. Van boosheid, onvergevensgezindheid, noem maar op. Je wil liefde uitstralen en dat hebben we zo duidelijk gezien in de getuigenis van Roeland. Hij wil aan de mensen liefde geven. Geen haat dragen. Liefde wil hij geven. En daarom is het belangrijk dat we Jezus Christus zullen aannemen. En niet alleen Jezus aannemen, maar dat leven in Jezus Christus daadwerkelijk uit gaan dragen. En dat, daar hebben we soms moeilijk mee. Hè? Het is soms moeilijk als je belaagd wordt door anderen, hè, om de minste te willen zijn. De mens is van nature geneigd om op de voorgrond te treden. Maar God, broeders en zusters, wil niet dat wij onze tijd, onze jaren zullen vergooien. Hij wil dat we in zijn wil instappen en dan zal hij ons al die verspilde jaren voor onze bekering, jaren die we verspillen, terwijl we Jezus al hebben aangenomen, maar bijvoorbeeld lauw worden of buiten zijn wil leven, die jaren wil hij ons vergelden. Die wil hij alsnog belonen. En de Bijbel is heel duidelijk als het gaat om verloren tijd. Zo lees je bijvoorbeeld in Genesis, het boek Genesis, dat Kain, dat was iemand die buiten God leefde, dat Kain en zijn geslachtsregister nauwelijks worden besproken. En ook de jaren die zij leefden komen niet aan bod. Ook hun leeftijden komen niet aan bod. Maar als je daarna de geschiedenis van Seth leest en zijn nakomelingen, dat wordt heel uitgebreid door God beschreven. En ook hun leeftijden worden genoemd. Je ziet dat God als het ware aandacht schenkt aan Seth, die van hem houdt, en zijn nakomelingen die ook Gods wil willen doen. En je ziet het ook in het leven van Abraham. Je ziet het in het leven van Abraham. Abraham werd door God geroepen en Abraham woonde in Ur in Irak, dat is in Zuid-Irak ergens. En God zei tegen hem, ga naar het beloofde land, ga naar Kanaan. En daar zal ik je zeggen wat je moet doen. Ga met je gezin daar naartoe. En wat doet Abraham? Hij laat zich leiden door zijn vader, die niet geroepen was. Hij neemt ook nog zijn neef mee, Lot. En hij gaat niet naar het beloofde land. Nee, hij gaat naar Haran in Turkije. En daar blijft hij wonen. En dan zie je dat de Bijbel geen aandacht schenkt aan die periode daar. De Bijbel zegt ook niet hoe oud hij is. Hij heeft min of meer geen relatie met God. Hij bouwt geen gebedsaltaren. En pas als zijn vader overlijdt, dan gaat hij op weg naar Canaan. Dan gaat hij weer helemaal naar het zuiden, naar het beloofde land aan de Middellandse Zee. En dan noemt de Bijbel wel zijn leeftijd. En dan zie je ook dat hij daar gebedsaltaren bouwt. Met andere woorden, hij heeft een relatie gekregen met God. Maar Abraham is ook gewoon een normaal mens, was een normaal mens. Hij had ook moeilijke tijden. En er was een tijd dat hij ook weer buiten Gods wil leefde. Want God had hem een zoon beloofd. En wat doet hij? Hij werd ongeduldig. En hij dacht, misschien kan ik mijn eigen verstand beter gebruiken. Weet je wat? Ik ga naar mijn werkster toe en dan verwek ik een kind bij die werkster. Dan heb ik toch een zoon. En dan zie je, op dat moment is Abraham 86 jaar. Dan zie je dat God niet meer met hem spreekt. 13 jaar lang. En hij krijgt dan bij die werkster krijgt hij een zoon. En hij schenkt aan die zoon natuurlijk alle aandacht. En God spreekt niet meer tot hem. Pas als hij tot bezinning komt en dan is hij 99 jaar, spreekt God weer tegen hem. En dan verschijnt God hem en binnen een jaar krijgt hij die beloofde zoon van zijn vrouw. Ziet u hoe God omgaat met tijd buiten hem en tijd die wij met hem besteden? En je ziet dat ook terug aan het leven, aan het leven, laat me maar zeggen, van Israël, dat volk Israël. 38 jaar dolen ze door de woestijn. En er staat niks over in de Bijbel. Alleen enkele flagrante hoogtepunten, namelijk dat ze God verwerpen. Dat wordt behandeld. Er zijn een paar gebeurtenissen waarin ze God verwerpen. Dat wordt behandeld. En dan als Israël uiteindelijk in het beloofde land aankomt, dan worden ze geregeerd door rechters, maar ze vallen in afgoderij. En dan spreekt de Bijbel niet over die periodes. In totaal 93 jaar zijn ze overheerst door heidense koningen. 93 jaar. En de Bijbel zegt er niks over. Pas als er iemand opstaat, een profeet of een leider die zegt, we moeten Gods wil doen, dan beschrijft de Bijbel opnieuw wat er aan de hand is. En ik wil met u een tekst lezen uit Exodus 12, vers 1 tot 3. En die tekst die zegt dat God begint te tellen bij het offeren van het paaslam. En de meesten weten dat het lam slaat op Jezus. De Heer zei tegen Mozes, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. De eerste van de maanden. Ieder huisgezin moet een lam nemen en dat slachten en offeren. En dan begint God eigenlijk het leven te tellen. Zodra je Jezus, het lam van God, hebt aangenomen. En als je, zoals Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer leeft, dan leeft Christus in mij. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, dat leef ik door geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Er is een gebeurtenis in de Bijbel waarin Johannes de Doper de mensen doopt en op een gegeven ogenblik ziet hij Jezus aankomen en dan roept hij, zie het Lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt. En daar heeft Paulus het over. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, dat eigen ik, mijn eigen wil doen. Nee, Christus leeft in mij. En ik wil voortaan, wil ik de wil van Jezus Christus, de wil van God doen. En ik wil leven door het geloof in de Zoon van God. Want hij heeft mij lief gehad. En het is de vraag hoe wij kunnen blijven staan. En ik heb hier een dia gemaakt. En die dia is een beetje moeilijk voor degenen die niet ingewijd zijn. Maar er staat in Romeinen staat geschreven dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En daarna vrede bij God hebben door Jezus. En dat slaat terug op het moment dat je Jezus aanneemt. Een vast moment in het verleden. En door Jezus heb je toegang gekregen tot God de Vader. Door het geloof. En dat is voltooid verleden tijd. Je hebt vanaf nu heb je altijd toegang als je Jezus hebt aangenomen. Je hebt toegang bij de Vader. En het slaat ook op de toekomst. Je mag roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En die hoop die heeft te maken met de wederkomst van Christus. Jezus Christus zal terugkomen voor zijn volk. En, dan zullen we, en als we sterven of door hem naar huis worden gehaald, zullen we voor eeuwig in de hemel bij hem mogen vertoeven. En dat is ons verlangen. Dat is het verlangen van deze gemeente. En tot besluit wil ik heel kort twee bemoedigende gelijkenissen even behandelen. Kort met u daar even naar kijken. En uit die gelijkenissen blijkt dat God de verloren jaren echt zal vergoeden. Echt zal vergoeden. En ik wil met u naar Matteüs 20, dan wil ik de versen 1 tot 10 wil ik voor u lezen. En dit is een gelijkenis die Jezus heeft verteld. En hij heeft het over een heer des huizes, maar hij spreekt eigenlijk over God de Vader in de hemel. En dan zegt hij, het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens was geworden voor een penning per dag, zond hij hen in de wijngaard. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, dat is 9 uur 's morgens, zag hij anderen werkeloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. En toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het 6e uur, dat is 12 uur 's middags, en het 9e uur, dat is 3 uur 's middags, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het 11e uur, 5 uur, erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkeloos? En zij zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders, geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. Toen zij kwamen die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. Al heb je maar een uurtje gewerkt, betekent deze gelijkenis, je krijgt hetzelfde loon. Er stonden arbeiders langs de kant de hele dag werkeloos. Hun tijd verspild. Maar ze kregen dezelfde beloning toen ze instapte in het werk. Toen ze instapte. Te 11e uren, op het laatste moment. Allen kregen dezelfde beloning. Ook al heb je je leven verspild. Ook al heb je je jaren vergooid. Je krijgt dezelfde beloning. Ook al heb je, terwijl je ooit Jezus hebt aangenomen, misschien ben je afgevallen. Misschien ben je lauw geworden als je je tot God bekeert en terugkomt, dan krijg je dezelfde beloning. En die beloning, dat is het eeuwige leven bij God. En tot slot nog een paar woorden over een andere gelijkenis. En dat is in Lucas 15. Lucas 15. En dat wil ik ook even lezen. Hij zei, een zeker mens, dat is ook weer een verwijzing. Een zeker mens had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. En daar verkwiste hij zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op, ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand, sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Hij had zijn leven verkwist. En hij kwam bij de varkens terecht. En dat kan met ons gebeuren, broeders en zusters. Aanwezigen. We kunnen ons leven vergooien. Ons erfdeel kunnen we verkwanselen en uiteindelijk bij de varkens terechtkomen. En uiteindelijk varkensvoer eten. Maar er is een moment om tot bezinning te komen. En dat deed deze jongen. Hij kwam tot bezinning en hij ging terug naar de vader. En de reactie van de vader is zo fantastisch. Die jongen had nog niks gezegd en de vader viel hem om de hals. En vergaf hem alles wat hij fout had gedaan. En hij gaf hem een nieuw kleed, een ring, nieuwe schoenen. En hij slachtte het gemeste kalf. En de vader zegt, hij was dood. En we hebben het net gehoord, als je dood bent, dat telt niet voor God de Vader. Die jaren telt hij niet. Hij was dood, maar hij is levend geworden. En toen was er feest. En ieder van ons mag dat feest vieren, ook deze morgen. Ik wil met u het heilige avondmaal gebruiken.